In ieder geval zou ik de draad op moeten nemen in Exodus 1 vers 8. Waar staat, daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. En die zeide tot zijn volk, ziet het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Kom aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden. En tegen ons strijden en uit het land optrekken. En ze zetten oversten der schattingen over hetzelfde om het te verdrukken met hun lasten, want men bouwde voor Farao schatsteden, Pitom en Ramses. Maar hoe meer zij het verdrukte, hoe meer het vermeerderde en hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid, zodat ze hun het leven bitter maakten met harde dienst, in leem en in tichelstenen, en met alle dienst op het veld, met al hun dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeënen, welker een de naam was Sifra en de naam der andere Pua was, en zeide, wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem, maar is het een dochter, zo laat haar leven. Doch de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar ze behielden de knechtjes in het leven. Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen en zeide tot haar, waarom hebt gij lieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En de vroedvrouwen zeiden tot Farao, omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed, en dat volk vermeerderde en het werd zeer machtig. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde hij haar huizen. Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochteren in het leven behouden. Tot zover. En hier, in dit schriftgedeelte vinden we de situatie van Israël in Egypte. In de eerste plaats verdrukt, in de tweede plaats in slavernij. Want er zijn dan toch nog even twee dingen zoals ze verteld worden. Maar het is opmerkelijk hoe snel deze dingen ons verteld worden. Dat wil zeggen, er wordt net even gezegd in een paar versen hoe de situatie van Israël ervoor staat. Veel details worden daar niet van gegeven, dat doet er ook verder niet toe. Want waar het om gaat vervolgens is natuurlijk... waar het om gaat is de uittocht, dat wil zeggen hoe men aan deze situatie in Egypte zal ontkomen. Dat wil zeggen hoe men verlost zal worden. Want hoe dan ook, het boek heet Uittocht, via enige andere talen overigens, hè, Exodus. Maar dat net zo goed verlossing kunnen heten. Maakt niks uit, hè? Want daar gaat het om. Wij vinden hier in dit Bijbelboek de verlossing van Israël uit Egypte. Het eerste wat er gebeurt in dit schriftgedeelte is natuurlijk, in ieder geval in vers 8, dat er verwezen wordt naar de situatie van Jozef, maar dat gebeurde trouwens ook al in vers 5, waar gezegd werd, al de zielen nu die uit Jacobs heup voortgekomen zijn, waren 70 zielen, doch Jozef was in Egypte. Het is een terugverwijzing naar uitspraken daaromtrent in Genesis 46... toen de hele familie van Jacob op Jozefs uitnodiging inderdaad naar Egypte verhuisde. En ik moet er meteen bij zeggen dat dat was in overeenstemming met de wil van God. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij in die hoofdstukken. Want hoe dan ook, de oorzaak voor deze situatie van Israël in Egypte is natuurlijk gelegen in het leven en ik zou bijna zeggen de bediening van Jozef, zoals uiteengezet in de voorgaande hoofdstukken, dat waren er nogal wat, hè? Uitgebreide geschiedenis van Jozef en zijn vernedering en verhoging en hoe hij dan uiteindelijk degene is die zorgt dat het overblijfsel van Israël behouden wordt. Al zeg ik dat dan wat vooruitgrijpend op de tijd. Maar Jozef zegt dat nou eenmaal. Hè? Als hij zich aan zijn broers bekend maakt. Hij zegt dat het was dat God hem daar gesteld heeft om u tot overblijfsel te stellen. En om een grote verlossing tot stand te brengen. Dat is wat daar allemaal staat. En inderdaad, die familie van Jacob werd daar verlost, werd daar tot overblijfsel gesteld. En op zichzelf is dat al op bijzondere mate profetisch. Dat wil zeggen, het spreekt over de uiteindelijke verlossing zoals die door de ware Jozef tot stand gebracht zal worden. En dat is uiteraard de zoon van Jozef, ja. Dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. vanzelfsprekend. Maar het aardige is dat deze geschiedenis hier in Exodus ook net zo goed handelt over verlossing en hoe die tot stand zal komen. En het ligt toch voor de hand om een vergelijking te maken met die andere verlossing in de voorgaande hoofdstukken. Alleen dat was een verlossing waarbij historisch althans Israël, want zo noem ik het dan gemakshalve maar, waarbij Israël in Egypte terecht kwam. En hier in Exodus is de verlossing net andersom. Dat wil zeggen, hier gaat het erom hoe men uit Egypte komt. Maar dat mag dan een tegenstelling lijken. Het is aan de andere kant toch niet het belangrijkste deel van het verhaal. Het gaat erom dat in beide geschiedenissen sprake is van hoe verlossing tot stand gebracht zal worden door de verlosser. In het einde van Genesis is dat uiteraard Jozef. En hier in Exodus, en zeker in deze eerste hoofdstukken van Exodus, is dat Mozes. En ze vervullen dan ook inderdaad dezelfde functie, en dat niet alleen. Ze hebben nog heel wat meer dingen gemeen, overigens. Maar dat komen wij vanzelf nog tegen. Het is natuurlijk niet voor niks dat het even hier melding gemaakt wordt van Jozef. Via Jozef was men in Egypte gekomen, vers 5. En daarna, na de dood van Jozef, vermenigvuldigde Israël daar. Dat moet ook wel, want ze kwamen er met 70 in en ze gingen er met 600.000 uit. Al weet ik eerlijk gezegd niet precies of die 600.000 ook inderdaad allemaal afstammelingen waren van Abraham, Isaac en Jacob. Maar van Jacob, want dat staat er niet bij. Er staat wel dat 600.000 man uitgingen later. Maar er staat ook bij dat er nogal wat vreemd volk bij was. Zodat u die rekensommetjes over hoe snel Israël zich kon vermenigvuldigen, dus eigenlijk wel gewoon achterwege kunt laten, hè? Nee, er wordt veel over gerekend. Nooit gemerkt? Er wordt heel veel over gerekend. Ja, er bestaat namelijk oneenigheid over de vraag hoe lang de kinderen Israëls in Egypte geweest zijn. Waarbij men de keuze heeft uit 400 jaar, zoals in het ene zondagsschoolboek vermeld, hè? En 430 jaar, zoals het weer in de andere vermeld staat. Beide getallen heeft men ergens uit de Bijbel gehaald natuurlijk. De een uit de 400 jaar uit Genesis 15 en de 430 jaar haalt men uit Exodus 12, als ik me goed herinner. Maar daarnaast is er nog een andere redenering, want deze twee kloppen allebei niet. De andere is namelijk gewoon, als je het gaat uitrekenen, dat het niet 400 was, ook niet 430, maar veel minder, namelijk slechts 215 jaar. En het belangrijkste argument wat daar dan nog tegen ingebracht wordt, daar kan je niks tegen inbrengen trouwens, want het staat echt in de Bijbel, maar dan pas helemaal in Handelingen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het belangrijkste argument wat er tegenin gebracht wordt, eigenlijk het enige, is dat het toch onmogelijk is om met 70 man in Egypte te komen en dan na 215 jaar 600.000 afstammelingen te hebben. Nou heb ik dat wel eens nagerekend, volgens mij kan het met gemak. Nee, mijn moeder was vroedvrouw, die heeft me dat dus uitgelegd hoe dat ging. Hè? Ja, en dat kan dus inderdaad wel. Als die moeders allemaal 20 kinderen hadden, zal ik maar zeggen, dan, hè? Nee, dat was kort geleden in Nederland tamelijk gebruikelijk. Dan wel in sommige streken van Nederland, dan wel in sommige kringen in Nederland. Maar, hè? Dat kan heus wel. Maar het is niet een echt argument of het kan of niet kan, omdat er gewoon niet duidelijk is of al die 600.000 inderdaad ook van afstamming Israëlieten waren. Ik waag dat te betwijfelen. Gewoon omdat in de Bijbel staat dat het niet allemaal Israëlieten waren, maar ook nogal wat heidenen die deel hadden gekregen aan Israël, doordat ze gekozen hadden voor de God van Israël. Dus het argument is helemaal niet ter zake. Hè? Dus laat het maar weg. Goed, maar niettemin, er staat inderdaad, zij werden vruchtbaar, vers 7, en wiesen overvloedig, en zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat als ik nou voor het gemak maar zeg, bij wijze van spreken, ze kregen allemaal 20 kinderen, dan heb ik dat heus niet overdreven. Want wat hier staat is grote taal hoor, namelijk ze werden vruchtbaar, zij wiesen overvloedig, dat is de derde uitdrukking dan, zij vermeerderden en werden gans zeer machtig. Zodat het land bij hen vervuld werd. Er staat het dus minstens 7 keer en waarschijnlijk nog vaker dat ze zo vruchtbaar waren en dat het volk vermeerderde. Dus dat kan heel goed. Hè? Hoeft geen probleem te zijn. Maar wat er wel staat is dat het land bij hen vervuld werd en daarna stond een nieuwe koning op over Egypte die Jozef niet gekend had. Dat kan met gemak. Meestal veronderstelt men dan dat er ineens weer een andere dynastie op de troon van Egypte terechtgekomen is. Want, oh, je mag het misschien niet zeggen hier, maar Egypte werd eigenlijk beheerst, bestuurd door buitenlandse koningen. Hm? Dat is iemand die het begrijpt. Nee, ik zei toch niks? Er werd beheerst door buitenlandse koningen. Zo ging dat, Egypte werd gewoon veroverd en er kwam er weer iemand, de een of andere buitenlander, op de troon te zitten. Dat was dan dat. En die heeft dan verder geen binding met al het voorgaande. Daar gaat het maar om. Hm? Uiteindelijk waren het gewoon Griekse koningen die erop zaten. Hm? Ptolemeën. Ja, nou goed. Dat was trouwens vele jaren later uiteraard. Maar dat kan heel goed. Die afwisseling die vond vele malen plaats. En we spreken ook over de zoveelste dynastie. Enzovoort. Dat kan heel goed. Er zal wel zo'n wisseling geweest zijn. In ieder geval, er was een nieuwe koning welke Jozef niet gekend had op geen enkele wijze. En die zei tot zijn volk... ja, dat is wat met dat Israël hier, want dat is een bedreiging voor ons. Hm? Het is een groot en sterk volk, het wordt ook allemaal groter. En uit politieke overwegingen vond men noodzakelijk om dat volk onder de duim te houden. En wat doet men dan als je een volk onder de duim wil houden? Hm? Ja, zover was het nog niet. Nee hoor, nee, zover was het nog niet. Hm? Nooit over de 80-jarige oorlog. Ik heb altijd geleerd dat die 80-jarige oorlog was om twee redenen. De ene was een godsdienstige aangelegenheid. En de andere was een kwestie van belastingen. Een fiscale kwestie. He? Men moest 10% belasting betalen. Ik teken er meteen voor. He? 10% belasting? Dat is een belastingparadijs, mensen. Maar we hebben de 80 jaar oorlog tegengevoerd. Ik geloof niet met succes. Als ik goed... Tegenwoordig mogen we nog 10% houden. Toch? Nou goed. Nee, dat heet verdrukking in de Bijbel. Dat is niet een gezonde situatie, hoor. Heus niet. Wij zijn eraan gewend. We leven erin. Wij zijn waarschijnlijk in dit land geboren. En zo. We zijn eraan gewend. Maar het is niet normaal. Nee. Nou goed. Laat ik er niks meer van zeggen. Want anders denkt u dat ik... met politiek bezig gehouden. En dat is absoluut niet het geval. Maar dat staat er wel, hoor. Daar staat namelijk... in vers 10. Komt aan. Laat ons wijselijk tegen Israël dus. Tegen hetzelfde handelen. Opdat het niet vermenigvuldigen. En het geschieden als er enige krijg voorval. Dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden. En tegen ons strijden. En uit het land optrekken. En wat doen ze dus? Komt de maatregel in vers 11. En zij zetten oversten der schattingen over hetzelfde. Dat betekent gewoon dus dat ze belasting moesten gaan betalen. Ik wil niet weten wat het anders is, hè? Om het te verdrukken met hun lasten. Lasten, belasting dus. We hebben er nog steeds hetzelfde woord voor. Want men bouwde voor farao schatsteden Pithom en Ramses. Egypte heeft dat nodig. Het bekende verhaal is dat in Egypte het af en toe droog wordt. Hè? Dat er te weinig regen valt in Afrika, zodat de Nijl te weinig water heeft. Regenen doet het er sowieso niet in Egypte zelf. Maar het kan zijn dat het elders ook niet regent. En dan heeft de Nijl geen water genoeg. En als dat zo is, dan levert het land geen oogst op. Het oude verhaal. Hm? Zo was het in de dagen van Jozef toch ook. Had Jozef zijn carrière aan te danken, om het zo te zeggen. Althans, naar de mens geredeneerd. Toch, hè? Die 7 jaren van droogte die zouden komen immers. Nou goed, en wat men dan moest doen, dat is een uitvinding van Jozef, zelfs bij die gelegenheid nog geweest, voorraadhuizen bouwen. En de voorraad daarin bewaren. Nou goed, dat mag daar dan bij die gelegenheid, en zeker binnen typologisch verband, een positieve zaak geweest zijn. Maar hier in Exodus is dat uiteraard een negatieve zaak. Er worden schatsteden gebouwd om de toekomst van Egypte veilig te stellen, om er een hoe noemen ze dat, een verzorgingsstaat van te maken, want zo heet zoiets geloof ik tegenwoordig is het niet, hè? Zodat er altijd voldoende zou zijn, er zou de reserve moeten zijn voor de kwade dagen en dat soort zaken meer. Want dat is wat hier inderdaad naar voren wordt gebracht. Men bouwt dus schatsteden Pithom en Ramses. En dat moet betaald worden uiteraard uit de belasting. Dat lijkt me ook een duidelijke zaak. En dan staat er in vers 12. Maar hoe meer zij het verdrukten, hoe meer het vermeerderde. En hoe meer het wies, zodat zij verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. En tot op heden is er nog niet van slavenarbeid sprake, niet rechtstreeks, maar is er slechts sprake van belasting die ze moesten betalen. Toch, of niet? Of heb je al wat anders gelezen? Nee, ik nog niet hoor. Dus het gaat alleen nog maar over belasting. Je moest geld opbrengen. En pas daarna, vers 13, omdat het niet hielp, staat er in vers 13, en de Egyptenaars deden de kinderen Israëls dienen met hardigheid. En toen werden ze dus aan het werk gezet. Toen kregen ze de arbeidseinsatz, heet het zo, of niet? Nou ja, goed. Zoiets dus. En dan staat er zo dat ze hun het leven bitter maakten met harde dienst. Harde arbeid dus eigenlijk. In leem en in tichelstenen. Dat is mooi gezegd. Dat betekent natuurlijk dat van het leem tichelstenen gemaakt moesten worden. En met alle dienst op het veld. Want dat gebeurde bovendien op het veld. Hè? Met alle dienst op het veld. Met alle dienst die zij hen deden dienen met hardigheid. Zodat er op allerlei manier Israël onderdrukt werd. In de eerste plaats vanwege de belasting, in tweede plaats vanwege de arbeid die ze verplicht moesten verrichten. En dat staat er niet al te opvallend, hier althans niet. Maar wat er gebeurde is natuurlijk dat zij een arbeid moesten verrichten die we al eerder in de Bijbel zijn tegengekomen. Het maken van tichelstenen, het strijken van tichelstenen, zoals het zo mooi heet. In, wat was het? Genesis 11. Genesis 11, dank je. In Genesis 11, waar het uitgevonden was door Babel. En daar werden die dingen gebruikt, uiteraard, om de toren te bouwen. En de betekenis daarvan blijft gelijk. Ik heb dat hier natuurlijk eerder staan te vertellen. Dus ik hoef dat nou niet meer zo uitgebreid te doen. Maar waar het om gaat is dat het bakken van tichelstenen inderdaad rechtstreeks een uitbeelding is van een godsdienstige bezigheid. Namelijk het zoeken van eigen gerechtigheid. De verklaring daarvoor is eenvoudig deze, dat de Bijbel spreekt over de steen, de rots enzovoorts. Dat is uiteraard Christus, op wie gebouwd zou moeten worden. Christus, de steen, de gefundeerde steen die ook inderdaad het fundament is. Daarop zou men moeten bouwen. En als men dat niet doet, dan is dat omdat men zelf een andere steen verkiest om op te bouwen of om mee te bouwen. En dat is dan in de praktijk een zelfgemaakte steen. En dus inderdaad een tichelsteen. Een baksteen zouden wij tegenwoordig zeggen. Het eigenaardige is dat die gedachtegang ook gebruikt wordt in Romeinen 9 en 10. Hoewel daar de woorden zelf niet rechtstreeks genoemd worden. Maar het staat er wel degelijk. Er staat namelijk in Romeinen 9... dat zowel Israël als de heidenen rechtvaardigheid zochten. Dat is Romeinen 9 vers 30. En dan staat er in vers 31. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Korter gezegd, Israël heeft die rechtvaardigheid niet gevonden. En de vraag is dan waarom niet? Vers 32. En het antwoord is dan, omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet. Zij zochten dus niet uit geloof gerechtvaardigd te worden, maar ze zochten uit de werken der wet. Uit werken dus gerechtvaardigd te worden. En dus vonden ze de rechtvaardigheid niet, want uit werken der wet wordt geen vlees gerechtvaardigd voor hem. Maar dat is enige hoofdstukken terug in de Romeinenbrief waar dat staat. En dan staat er over dat Israël levend onder de wet, er staat, want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, en dan volgt een citaat uit het Oude Testament, in het bijzonder uit Psalm 118. Ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots, namelijk een rots der ergernis, wat hetzelfde is. En een ieder die in hem gelooft, in die steen dus, die zal niet beschaamd worden. En dat laatste is een tamelijk vrij citaat uit Jesaja 28. Zodat hier zo in ieder geval al naar twee verschillende schriftplaatsen verwezen wordt. Waarbij het erom gaat dat die steen des aanstoots en een rots der ergernis, dat dat niemand anders is dan de Heer Jezus Christus. Over wie inderdaad in Psalm 118 gesproken wordt. En ook natuurlijk in Jesaja 28. De bekende tekst van, zie ik leg in Sion een uitverkoren hoeksteen. Die steen waarop men bouwen zou, de kostelijke steen, de gefundeerde steen, of hoe men heten mag. En in Psalm 118 wordt de steen zelfs genoemd als niet eens alleen als het fundament, maar wordt hij zelfs genoemd als de steen des hoofds des hoeks. Hetgeen zo ongeveer betekent dat hij ook de laatste steen is van het bouwwerk. Ene schriftplaats legt de nadruk op dat hij de eerste steen is die gelegd zou worden. En genadig gebruik, hè? De eerste steen gelegd door de apostelen en profeten, denk ik dan altijd maar. Toch? En de vraag is alleen, wie legt de laatste steen? Nou goed, die laatste steen is natuurlijk ook gewoon Christus. Maar hoe dan ook, het gaat steeds om de steen. De steen als type van de Messias, de Zoon van God. Dat zit trouwens zelfs in het woord voor steen. Want het woord voor steen in het Hebreeuws is gewoonlijk de samentrekking van de woorden voor vader en zoon. Eben. Ab en Ben, dus, hè? De vader en de zoon. En dus de zoon. Nou goed, waar het om gaat is dat die steen, dat daarover gezegd wordt, niet alleen in het Oude Testament, maar nog vele malen in het Nieuwe Testament, dat men over die steen zou struikelen. Er zijn twee mogelijkheden, of men bouwt erop, of men struikelt erop, dan wel over, en dan wordt men erop verpletterd, heet zoiets. En zelfs letterlijk is dat Judas overkomen. Ja, goed. Oh, dat is ook typologie dus, hè? De geschiedenis van Judas. Die eindigde doordat hij te pletter viel op die steen. Een uitdrukkelijke bevestiging van de oud-testamentische profetieën die zeiden dat inderdaad Juda, namelijk het Joodse volk in elk geval, zou struikelen over de steen en daarop verpletterd zou worden. Later trouwens ook aangehaald door de Heer Jezus zelf. Nou ja, voordat het Judas overkwam. Maar u ziet dat Judas daarmee een type is. Ik had bijna gezegd een mooi type, maar ik weet niet of je dat zo mag noemen. Maar een type is van wat het Joodse volk is overkomen. Ze zijn gestruikeld. En zijn op de steen verpletterd. En het punt is dat er twee mogelijkheden zijn. Of men bouwt op de steen, of men valt erop. En dus over, want het is in de praktijk toch hetzelfde. En de een en ander hangt samen met wat de steen voorstelt. De steen is namelijk Christus. Door wiens geloof men gerechtvaardigd wordt. Nee, ik versprak me niet, ik zei het echt goed. Christus, door wiens geloof men gerechtvaardigd wordt. Hoewel het natuurlijk ook zo is dat men door geloof in Christus gerechtvaardigd wordt. Dat heb ik ze allebei even genoemd. Voor het gemak. En als men niet door of uit dat geloof gerechtvaardigd wil worden, kortom, als men die steen niet wil en toch wil bouwen, dan is men genoodzaakt zelf stenen te maken. In plaats van Christus uiteraard. En in plaats van rechtvaardiging uit geloof staat uiteraard het idee, want het is maar een idee, maar staat het idee van rechtvaardiging uit werk. En dat staat dan ook in de volgende verse. Want over dat gevallen Israël wordt gezegd in vers 3 van hoofdstuk 10. Want alzo zij ze de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zeg maar hun eigen stenen proberen te bakken, hun eigen tichelen dus, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. En zij verwerpen dus de door God gefundeerde steen. En dan vers 4, want het einde van alle tichelstenen is Christus. Nee ja, nog beter. Het einde van alle tichelstenen is die ene steen, die kostelijke steen, die gefundeerde steen in Sion. Dat is de gedachte. Nee, zo staat het er niet. Maar er wordt wel degelijk over die steen gesproken immers. Dus het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft in wat? Die gelooft in die steen, uiteraard, hè? Jesaja 28 zei trouwens letterlijk over die steen. Wie gelooft, namelijk wie in die steen gelooft, zal niet hard weglopen. Vertaald met haasten. En daar gaat het maar om. Wie in die steen gelooft, bouwt op die steen. En daar gaat het om, hè. Dus het einde der wet, het einde van alle tichelstenen, zelfgemaakte stenen, van eigen werken, is Christus, want dat is door de God gegeven steen, zeg maar de rots, de natuursteen dus, tot rechtvaardigheid van een ieder die in die steen gelooft. En die gedachte zit hier volstrekt achter. Dus wat we daarmee in ieder geval duidelijk geïllustreerd vinden, is dat het strijken van tichelen, het bakken van tichelstenen, inderdaad een uitbeelding is van het leven onder de wet. Ik kan nog wel wat erbij slepen, hoor. Het is namelijk ook hetzelfde als het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Zodat u meteen weet dat het bouwen op de door God gefundeerde kostelijke steen in Sion hetzelfde is als eten van de boom des levens. Ja, dezelfde tegenstelling. De tegenstelling tussen oud en nieuw verbond, de tegenstelling tussen wet en genade, de tegenstelling tussen werken en geloof, de tegenstelling dus tussen zelfgemaakte stenen, tichelstenen, waar het altijd verkeerd mee afloopt, en de door God gefundeerde steen, namelijk Christus. Want je weet, als je wat bouwt van tichelstenen, dan verdwijnt het, hè? Dat was de toren van Babel dus onder andere ook. Ja. Was nog een, heb je wel eens, dus, nee, heeft er nog niet zoveel mee te maken. Heb je wel eens gehoord dat Flavius Josephus, die schrijft dat men vroeger, voor de zonvloed zegt hij trouwens al, dat men vroeger in de dagen van Seth, dat men toen twee, tekens, want zo heet dat, tekens heeft opgericht in Egypte, de een van natuursteen en de andere van tichelstenen. Waarom men dat gedaan is, zal ik u er maar niet bij vertellen, want het doet er nou verder niet toe. Maar tekens dus, hè, soort monument of zo. En hij zegt er vervolgens bij dat teken van tichelstenen, dat is er niet meer, maar dat van de natuursteen, dat staat er nog nog in onze dagen. Dat was de oude geschiedschrijving. Dat is precies dezelfde gedachte. Dat van tichelstenen is verdwenen, dat van de natuursteen staat er nog. Of het letterlijk waar is, daar gaat het nou niet om. Maar de gedachte op zich is een volstrekt bijbelse. Dat alles wat tichelen is, dat verdwijnt. We kennen trouwens het huis van de Heer Jezus in Capernaum. Daar lagen tichelstenen op. Maar u weet hoe het ging. Eigenlijk moesten de fariseeën uit de deuropening verdwijnen. Maar die wilden niet opzij gaan. In plaats daarvan werden dus de tichelstenen van het dak verwijderd. En dan weet u meteen weer wat het is. Die tichelstenen stellen precies hetzelfde voor als dat wat de fariseeën voorstelden. Alleen staat in de plaats van het ander. Ze stellen hetzelfde voor. Namelijk de werken der wet. Het zoeken op te richten van eigen gerechtigheid. Nogmaals, ik zeg, dat zijn de werken der wet. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik moet er meteen bij zeggen, naar aanleiding van Romeinen 2, dat de heidenen die de wet niet hebben, zichzelf een wet zijn. Met andere woorden, ook degenen die niet tot Israël behoorden en niet onder de Mosaïsche wet of een afleiding daarvan geleefd hebben. Ook voor hen geldt dat zij onder wet leven en dat zij proberen, als tenminste net de mensen zijn, dat ze proberen hun eigen wetten te handhaven om een waardig lid van de samenleving te zijn en dat soort zaken meer. Maar het probleem is altijd dat er in de praktijk, als ik het netjes zeg, weinig van terechtkomt. Dat is slavenarbeid, zegt de Bijbel. En het leidt uiteindelijk tot niks. En hoewel men via wet of via de wet wellicht soms in staat is om een schoon gelaat te tonen aan de mensen, Galaten 6, als ik me goed herinner. Hoewel dat zo is, hoewel men dus voor mensen min of meer gerechtvaardigd kan worden via wet dan wel de wet, blijft het toch zo dat men via werkende wet voor God nooit gerechtvaardigd wordt en men komt dus altijd tekort. En daarom staat het er ook, er staat dat uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Wellicht voor mensen, maar in ieder geval niet voor God. En het bakken van tichelstenen en daarna het bouwen met tichelstenen staat voor dit godsdienstige, dit religieuze streven van de mens, wat tot mislukken gedoemd is. En de toren van Babel werd bij gelegenheid dan ook vernietigd. En wat er van deze voorraadsteden in Egypte terechtgekomen is, weet ik niet. Maar in ieder geval van de Egyptenaren zelf kwam aan het eind van de rit niet zoveel terecht, want zij verdronken in de Schelfzee. En wat moet je dan met je voorraad steden? Dus het leidde toch tot niks. Maar dat is een van de sterkste gedachten achter deze geschiedenis. Dat namelijk de slavernij van Israël in Egypte een directe uitbeelding is van de latere slavernij onder de wet en het judaïsme. Waaruit men verlost moet worden. Waarna meteen dus volgt dat de uittocht uit Egypte hetzelfde is als de verlossing van de wet. Maar daar hebben we het natuurlijk al uitgebreid over gehad. Daar kom ik nou maar verder niet op terug. Verder heb ik die betekenis van die tichelstenen in de tijd ook besproken toen we gesproken hebben over Babel, dus ik ga er maar nou maar niet verder op in, hè. Verder staat er dat ze dienst deden op het veld. Dat zal zijn in ieder geval om leem te verzamelen en om ter plekke tichelstenen te bakken. Maar het aardige is dat de uitdrukking er nogal een paar keer staat. En dat is dan natuurlijk onder andere de terugverwijzing naar wat er staat over Adam. Nadat hij van de boom der kennis des goeds en des kwaads gegeten had. En dus eigenlijk tichelstenen gebakken had. Want wat gebeurde er met Adam? Die werd toen verwezen uit de hof. En er wordt gezegd dat hij de aarde zou bebouwen. Kortom, dienst doen zou in het veld. En de aarde zou bebouwen in het zweet zijns aanschijns. Totdat hij zou sterven. Dat wil zeggen, we zeggen dan, dat betekent dat hij zijn hele leven hard heeft moeten werken. Maar er zit veel meer achter. De gedachte is zelfs, hij heeft zijn leven lang hard moeten werken. En het leidt toch tot niks. En diezelfde aardbodem die hij bebouwde, slokte hem later op. Dan ben ze bezig met ploegen en eggen en zaaien in de grond te werken. En uiteindelijk valt hij er dus zelf in. Lees het maar eens na in Genesis 3. Want zo staat het er ook. Dat is slavenarbeid waarbij men deze oude gevallen wereld, zal ik maar zeggen, bewerkt. En daar probeert gebruik van te maken. Probeert in leven te blijven door wat die aarde, zal ik dan maar zeggen, dan opbrengt. Maar dat mag dan een poosje goed gaan. Uiteindelijk leidt het tot de dood van de mens zelf. Dat is de gedachte. Hij keert dus tot de aarde weder waaruit hij genomen is. En die hij zijn leven lang in het zweet zijns aanschijns bewerkt heeft. Nou, dat is ongeveer hetzelfde als tichelen bakken. Het leidt tot niks. Het is een slavenbestaan. Maar wat eruit voorkomt is bijzonder vergankelijk. Harde dienst. Later trouwens wordt het nog weer aangehaald in Exodus 5. Als ik het wel heb. Ja. Dan blijkt dat zodra Mozes en Aaron verschijnen voor de farao en hem vragen, let my people go. Want dat schijnt in het Engels geweest te zijn. Hè? Nou goed. Laat mijn volk trekken. Dat bij die gelegenheid de farao precies het tegenovergestelde doet, namelijk de last van het volk verhoogt. Dat is vers 5 van Exodus 5. Verder zei de farao, ziet, het volk des lands is alreeds veel en zoudt gij lieden hen doen rusten van hun lasten. Daarom beval farao tezelfde dagen aan de aandrijvers onder het volk en de zelfs amplieden, zeggende, gij zult voortaan aan deze lieden geen stro meer geven, tot het maken de tichelstenen als gisteren en eergisteren. Laat hen zelf heen gaan en stro voor zichzelf verzamelen. En het getal de tichelstenen die ze gisteren en eergisteren gemaakt hebben, zult gij hun opleggen. Gij zult daarvan niet verminderen, want zij gaan leden. Daarom roepen zij, zeggende, laat ons gaan, laat ons onze God offeren. Farao zegt dus, ze in staat zijn om deze acties te voeren, dan zijn ze dus ook in staat om diezelfde tijd en energie te gebruiken om te werken. Dus zet ze maar zwaarder aan het werk, dan komen ze niet op dit soort gedachten. Ik herken dat allemaal, gek is dat, hè? Nou ja. Maar ik moet er wel bij zeggen, dat zodra dus over verlossing gesproken wordt, zodra dus de verlosser verschijnt, Mozes en Aaron, zodra dus sprake is van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar neemt u me niet kwalijk dat ik zo'n grote stap neem, hè? Zodra dus sprake is van de verlosser, wordt de last verzwaard. En er zijn er maar twee mogelijkheden. Of men wordt alsnog verlost, of men komt in een nog zwaardere slavernij terecht dan ooit tevoren. Dat is wat daarachter zit. En we vinden dat terug in de geschiedenis van, in elk geval Israël, waar inderdaad uiteindelijk de echte Mozes en in zekere zin de echte Aaron verscheen, waar verlossing tot stand gebracht zou worden. Er waren maar twee mogelijkheden. Of men zou komen tot deze Mozes, de echte dus, tot Christus dus, en men zou in hem geloven en hem volgen en zo uitgeleid worden. Of men komt in nog veel, of men zou in nog veel zwaardere lasten en slavenarbeid terechtkomen. En dat is precies de positie van het Joodse volk als volk. Sindsdien geweest. Veel zwaardere lasten, overal verdrukt enzovoorts. Nou goed, daar ga ik ook maar niet verder op in, maar zo is het wel. Als men slaaf is en men heeft de mogelijkheid tot verlossing, dan zal men die verlossing moeten aangrijpen, want het gevolg is dat anders de slavenarbeid nog veel zwaarder wordt. Maar goed, dat even terzijde. Maar ik ga weer terug naar Exodus 1. Waar in vers 25 staat, of vers 15, sorry, waar in vers 15 staat: daarboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreeën. Leuk is dat, hè. Er staat er, welke ene naam was Sifra en de naam der andere was Pua. In beide gevallen betekent de naam zo ongeveer dat ze er nogal fraai uitzagen. Schoon, prachtig of meer van dat soort synoniemen, daar hebben wij er een heleboel van. Het Hebreeuws ook trouwens. Dus ze waren, het waren nogal mooie, maar heb je er wel eens over nagedacht? Want ik vind het zo leuk, hè. Er waren, ze gingen later uit met 600.000 man. Nou, misschien waren er hier nog maar 400.000, bij wijze van spreken. Dan laat ik het krap nemen dan. Hè? En op een bevolking van 400.000 waren er twee vroedvrouwen. Hè? Zo staat het er toch? Heel laconiek. De koning sprak van Egypte sprak tot de vroedvrouwen der Hebreeënen. En de een heette Sifra en de andere was Pua. Er waren er maar twee. Hm? Nou, er staat niet dat er niet meer waren. Maar in het verhaal zijn het er maar twee. En het leuke is dan dat er later staat dat de vroedvrouwen niet deden gelijk als de koning tot haar gesproken had. Maar ze behielden de knechtjes in leven. En dan moeten ze verantwoording afleggen aan de farao. En dan staat er dat hij gevraagd wordt in vers 18. Waarom heb gij lieden deze zaak gedaan dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt? En dan zeggen die vroedvrouwen: omdat de Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaat. En ik moet u zeggen, deze vroedvrouwen hebben de reputatie op zich geladen dat ze hier liegen tegen de farao. Maar als u het mij vraagt, was dat niet zo. Dat wil zeggen, wat ze zeggen was waar. Er staat alleen dat ze inderdaad die jongens in leven hielden. Dat staat er. Dat wil zeggen dat ze kwamen aan nadat de jongens geboren waren en daarna hielpen ze de baby's niet om zeep, om het dan maar zo te zeggen. Dat deden ze niet. Maar dat was ook niet precies de opdracht. De bedoeling was namelijk, dat staat er in vers 16, wanneer gij de Hebreeënen in het baren helpt en ziet haar op de stoelen, is het een zoon, zo dood hem. Maar de kans is groot dat moeder al lang van de stoel af was. Als je tenminste weet wat het is. Maar dat is mijn taak niet om het uit te leggen, denk ik. Hè? Dus moeder al lang weer van de stoel af. En daarna hoeft men die jongens ook niet meer te doden. Ze deden het ook niet. Er staat toch: de vroedvrouwen vreesden God en deden niet gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had. Maar ze behielden de knechtjes in het leven. Hoe en precies staat er niet bij. Maar er staat wel dat ze tegen farao zeggen in vers 19. Omdat de Hebreeën niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen. Dit kon hij vast in zijn zak steken. Dat is niks meer of minder dan een belediging. Ze zeggen dus gewoon: de Egyptische vrouwen zijn zwak. Maar daarna zeggen ze: want zij zijn sterk. En dat is ongetwijfeld juist. Want dat is de bevestiging van wat er in vers 7 al stond. De kinderen Israëls waren vruchtbaar en wie ze overvloedig ze vermeerderen en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Dat klopt dus. Zij waren inderdaad zeer sterk. En als er dus staat: eer de vroedvrouw tot er komt, zo hebben zij gebaat. Dan denk ik, dat moet ook inderdaad wel zo geweest zijn. Het verklaart bovendien waarom die hele bevolking maar twee vroedvrouwen nodig heeft. Dat denk ik echt, ja. En waarom zou dat nou niet kunnen? Ik bedoel niet, waarom zou het nu niet kunnen? Ik bedoel, waarom zou dat niet kunnen? Het is mijn taak niet om daarop in te gaan, maar als u mij zou vragen, zou ik zeggen dat ik het idee heb dat de mens van onze dagen inderdaad heel wat zwakker is dan de mens van toen. Een veel slechtere conditie heeft in het algemeen. Dat het met de mensheid niet beter op geworden is. Enzovoorts. En dat de mensen toen veel sterker waren. Ook al moesten zijn, maar dat is het nou juist. Ze waren veel sterker. Goed, nou, dat is wat hier dus staat. De Egyptische vroedvrouwen zeggen dus: zij zijn sterk. Eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaat. Waar heb ik dat toch meer gelezen? Hè? Nou, ditzelfde heb ik nog nooit ergens gelezen, geloof ik. Maar ik heb wel eens gelezen: eer haar smart overkwam, is zij van één knechtje verlost. Zij heeft zijn gebaat. Staat er twee keer, hè? En dan eer haar smart overkwam, is ze van een knechtje verlost. Dat is Jesaja 66. Ja, inderdaad, inderdaad. Staat er twee keer in vers 7 van Jesaja 66. Jesaja 66, vers 7. Eer zij baresnood had, heeft zij gebaat. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Wie heeft ooit zulks gehoord? Nou, ik niet, maar wel iets wat erop lijkt dus, hè? In Exodus 1. Dat wil zeggen dat de knechtjes, de jongetjes in ieder geval, want daar gaat het maar over, vroeger geboren werden, eerder geboren werden dan dat er eigenlijk op gerekend werd. Toch? Dat is de gemeenschappelijke gedachte. Waarna we natuurlijk altijd nog kunnen vragen, maar wie is dat, want het is maar één in Jesaja, wie is dat knechtje? Wie heeft ooit zoiets gehoord en wie heeft dergelijks gezien? Zal ik het eens zeggen met de andere woorden van Jesaja? Wat geen oor heeft gehoord en wat geen oog heeft gezien, dat is toch de vraag hier? Dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. Wanneer? In onze dagen, want het wordt aangehaald. Die uitspraak die ik noem, waar die precies die staat in Jesaja, weet ik niet. Maar die wordt aangehaald in 1 Korinthe 2. En waar het daarover gaat, weet ik wel. Daar gaat het over de verborgenheid. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid. Waarvan gezegd wordt, wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. Dat is wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. En God heeft dat aan ons geopenbaard door zijn geest. En waar gaat het dan over? Wel eenvoudig over in ieder geval de opstanding van Christus uit de dood, zijn verheerlijking namelijk, want dat staat in het vers daarvoor in 1 Korinthe 2. En vervolgens gaat het dan over dat weliswaar Israël ongelovig is, maar dat het niet wegneemt dat God sinds de opstanding van Christus en op grond van de opstanding van Christus zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam met een hemelse roeping en erfenis. En dat terwijl Israël nog niet tot bekering is gekomen dus, het nieuwe verbond wel vrucht draagt. Of nog sterker, alvorens dat Israël inderdaad tot bekering gekomen is, komt er uit Israël een nieuw volk voort. Namelijk een mannelijk volk, namelijk de gemeente. Het is dezelfde situatie als die van Openbaring 12. Eveneens een visioen. De vrouwen met de zon en de maan en de 12 sterren gekroond. Weet u wel, uit het eind van Genesis, de geschiedenis van Jozef. Die vrouw is dus gewoon Israël. En inderdaad, ze wordt van een knechtje verlost. En waar blijft het knechtje? Wordt weggerukt tot God en zijn troon. Eén dag. Staat daar niet bij trouwens, maar wij weten dat het zo is. Waarna ik dus terug ben in Jesaja 66. Eer zij baresnood had. Anders gezegd, eer de grote verdrukking uitbrak. Eer haar de weeën overkwamen, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, precies hetzelfde. Voor de verdrukking dus. Zo is zij van een knechtje verlost. En zij baarde een mannelijke zoon die de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En het kind werd weggerukt, staat er allemaal in Openbaring 12, tot God en zijn troon. En als hier staat, wie heeft ooit zo gehoord, wie heeft dergelijks gezien, zou een land kunnen geboren worden op één dag? Een enige, hè? Één betekent dat gewoon, hè? Zou een land kunnen, een volk dus eigenlijk, hè? Zou een land kunnen geboren worden op één dag? En dat het volk betekent, staat er ook achter, hè? Zou een volk kunnen geboren worden op één reis? En inderdaad, ja. Op één dag namelijk. Er zijn twee mogelijkheden. Of het is de dag van de opstanding van Christus. Opstanding en hemelvaart van Christus overigens. Want daaraan hebben wij als gelovigen van onze bedeling deel gekregen. Of we nemen de dag wat ruim, dan is het onze tegenwoordige bedeling. Die eindigt met de opname van de gemeente. Maakt verder niet zoveel uit, omdat deze dingen toch vast liggen in andere schriftplaatsen. Hè? Nee, nee, het is niet die ene reis die, hoe heette die man ook alweer, maakte in de tijd in 1948 naar de Verenigde Staten, naar de volkeren, hoe heet het, de Verenigde Naties, om daar te komen tot de uitroeping van de staat Israël. Daar gaat het niet over, nee. Nee, het gaat niet om het herstel van de Joodse staat in onze dagen. Nee, het gaat om een knechtje. Een jongen die geboren wordt. Een beeld van de gemeente uiteraard. En die wordt te vroeg geboren. Terwijl het nog de tijd niet was, wordt er toch een jongen geboren. Daar gaat het om. Nou goed, verder ga ik hier maar niet op in. Ja, ik ben geneigd door te lezen in Jesaja 66. Want het bevestigt de dingen die ik nou net sta te vertellen hoor. Staat er allemaal. Nog op, met andere uitdrukkingen enzovoorts. Waar het maar om gaat is dat de jongen inderdaad te vroeg geboren wordt. En de jongen, geboren uit de vrouw, is dan een beeld van de gemeente, geboren uit Israël.
Is Paulus namelijk ontijdig geboren?
Precies. Ja. Het eigenaardige is dat van Paulus... Dat Paulus zelf zegt dat ten laatste van allen de Heer aan hem verschenen is, als aan een ontijdig geborene. De algemene gedachte daarover is altijd dat de bekering van Paulus een type is van en een vooruitgrijpen op de uiteindelijke bekering van Israël. En dat is ongetwijfeld juist. En het ontijdig geborene houdt dus ook inderdaad in een te vroeg geborene. Maar het aardige is dat die gedachte van een te vroeg geborene altijd betrekking heeft op de gemeente. Zodat de bekering van Paulus niet slechts een type is van de bekering of wedergeboorte van Israël straks in de toekomst, maar meer nog, en dat wordt meestal niet vermeld, maar meer nog is het juist daarom een uitbeelding van het ontstaan van de gemeente. En dat mag je verwachten, want Paulus zelf is een type van de gemeente. De belemmerde Paulus. Ik vind het ook een beroerd woord, maar niettemin, dat is een van de beste vertalingen die ik ken van de naam Paulus. Namelijk de belemmerde. Want het gaat erom dat wij inderdaad in onze dagen deel uitmaken van een belemmerd, een tegengehouden koninkrijk. Een koninkrijk wat weliswaar in de hemel is, maar alzo nog niet op de aarde. Als u tenminste begrijpt wat ik nu zeg, hè? Want pas in de toekomst zal het koninkrijk uit de hemel nederdalen naar de aarde. Denk je maar aan het Nieuwe Jeruzalem, hè? Daalt neder uit de hemel naar de aarde. En men bidt daar ook voor. Nou, niet alleen nu, maar in het bijzonder zelfs in de toekomst nog. Wanneer men bidt, uw koninkrijk komen, namelijk uw wil geschieden gelijk in de hemel. Want dat is nu al het geval. Alzo ook op de aarde. En dat zal dan het geval moeten zijn. Maar het punt is dat het koninkrijk nog belemmerd is, hè? Tot in de hemel. Op de aarde komt het nog niet. Omdat het wacht op de bekering van Israël en natuurlijk ook de overige volkeren. Maar de bekering van Paulus is dus inderdaad een te vroeg geborene, zo wordt het genoemd. Waarmee hij aan de ene kant aangeeft dat in de toekomst alsnog Israël tot bekering zal komen. En aan de andere kant aangeeft dat zijn bekering uitdrukkelijk model staat voor de situatie van de gemeente. En zo is het natuurlijk ook. Nou, meer zal ik er zo gauw niet van zeggen, want dat lijkt me eigenlijk wel genoeg. Maar het is wel zo, ja, de te vroeg geborene. Weet u nog, de vijgenboom droeg geen vrucht, maar het was de tijd van de vijgen ook nog niet. Waarom keek de Heer dan toch of de vrucht was? Nou, er kon dus een te vroeg geborene zijn. Hè? En de Heer zelf is een te vroeg geborene. De Messias kwam, maar het was nog de tijd voor het koninkrijk niet. In zijn eerste komst bedoel ik. Te vroeg geboren. Of wat dacht u van dat de dood en opstanding van Christus wordt uitgebeeld door de eerstelingengarf? Maar die eerstelingengarf bestaat toch uit niks anders dan te vroeg geboren, hè? Rijpe korenaren, terwijl die er helemaal nog niet hadden kunnen zijn eigenlijk. Maar ze waren er wel. Ze zijn er altijd namelijk. Die te vroeg rijpe aren. Maar het hoort niet zo. Niet echt. Nee, want het zou nog 50 dagen duren voor het echt pas de oosttijd zou zijn. Die aren die zijn 50 dagen te vroeg. 7 weken, 7 zevens te vroeg. Kent u die geschiedenis? Uit de wet. Maar die eerstelingen, garven, is inderdaad een beeld van de dood en opstanding van Christus. En daaruit ontstaat inderdaad een gemeente. Waarna trouwens de gemeente zelf ook voorgesteld wordt door een eerstelingenoffer. Zij het dan eerstelingenbroden, maar niettemin ook uit eerstelingen van de oogst. Rijkelijk vroeg dus. En daar gaat het maar om. Nou, dan gaan we even terug naar Exodus 1. Waar deze vroedvrouwen, aardig dat er twee zijn, vindt u ook niet? Ik heb er nog niks van gezegd. Ja, over het aantal zelf, maar hè, dat het wel wat weinig is. Maar twee, dat wil zeggen, zijn er twee. Het is een dubbele vroedvrouw, noem ik dat dan maar voor het gemak. Een dubbel deel, dat is een uitdrukking van de eerstgeborene, hè, het eerstgeboorterecht. De hele Bijbel door is dat zo. Als er twee zijn in dezelfde functie, zelfs nog met dezelfde naam, min of meer, dan zijn zij de uitdrukking van het eerstgeboorterecht. En het eerstgeboorterecht van Israël komt terecht bij de gemeente. De gemeente. Ja. Ja, niet zo hard lopen, zuster. Ja. Het komt terecht bij de gemeente, daar wijst het op. Ze hebben synonieme namen, net zoals later Paulus en Silas, dat langzamerhand bekend hoop ik, hè. Saulus en Saulus dus eigenlijk, hun namen betekenen volstrekt hetzelfde. Paulus en Silas zeggen wij met, van oorsprong, Saulus en Saulus, met z'n tweeën. In de gevangenis, belemmerd. Die gevangenis waar vroeger Simeon nog in gezeten had, en nog vroeger Jozef dus, hè. Die gevangenis, belemmerd. En ze zijn net zo goed daar een uitbeelding van de gemeente en het tot stand komen van de gemeente. He? Nou goed, ga er maar niet verder op in. Maar hier vind je dezelfde gedachte terug. De beide vroedvrouwen, zij zeggen dus Israël is sterk. En eer dat de tijd is eigenlijk, maar er staat een eer de vroedvrouw tot er komt, zo hebben zij gebaat. En de gedachte daarbij is uiteraard dat deze te vroeg geboren zonen een uitbeelding zijn van de gemeente. En let op dat in Jesaja 66 weliswaar staat, eer haar smart overkwam is ze van een knechtje verlost. Maar daarna wordt er wel degelijk in het meervoud over zonen gesproken. Want dat kan ook. In het enkelvoud is het de gemeente als eenheid. In het meervoud is het de gemeente als de verzamelde gelovigen uit de volkeren. Kan heel goed en dat is hier dus ook zo. Zij zijn sterk en ze brengen dus voort. En het kind is er al voordat men het werkelijk verwacht. Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed. En het volk vermeerderde. En werd zeer machtig. Zo ging het dus door. En het geschiedde, terwijl de vroedvrouwen God vrezen, zo bouwde hij haar, dat wil zeggen, hij bouwde voor die vroedvrouwen huizen. Gek is dat die vroedvrouwen nog speciaal genoemd worden. Dat is toch zo of niet? Moet toch opvallen? Nou, het punt is inderdaad dat die vroedvrouwen, zowel als die te vroeg geboren jongens, natuurlijk een uitbeelding zijn van de gemeente. Dat wil zeggen, te vroeg geboren jongens zijn een uitbeelding van de gemeente aan zich. En die twee vroedvrouwen zijn een beeld van het gelovige overblijfsel vanuit Israël. En in de praktijk loopt dat natuurlijk samen. Want hoe dan ook, ik heb nou de gelegenheid natuurlijk niet, maar Romeinen 10 en zeker Romeinen 11 stellen toch uitdrukkelijk dat de gemeente beschouwd moet worden als het gelovig overblijfsel van Israël. Dat er niettemin heidenen deel van uitmaken, doet er niks aan af. Zij komen tot de God van Israël en behoren dus tot Israël en zijn gelovigen en zijn overgebleven, dus is het gelovig overblijfsel van Israël. Op een wat aparte manier, maar dat doet er nou niet toe. Maar deze twee vrouwen beelden uit het gelovige overblijfsel van Israël. En de jongens die uitgeboren worden zijn dan vervolgens de gemeente. Het wordt ook bevestigd, want kijk maar, wat moet er nou mee gebeuren? Er staat in vers 22, toegebood farao aan al zijn volk, zeggende, alle zonen die geboren worden zult gij in de rivier werpen, maar al de dochteren in het leven behouden. Dat wil zeggen, die zonen moeten verdwijnen. Nou, daar is typologisch gezien niks mee mis. Want dat is precies wat met de gemeente gebeurt. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon, om het dan maar weer even Openbaring 12 te citeren. Of zullen we een andere nemen, die had gelaten bijvoorbeeld. Wij zijn der wereld gestorven. En de wereld is ons gestorven. Wij horen daar niet in thuis, we maken daar geen deel van uit. Kortom, we zijn der wereld gestorven en we hebben deel aan de dood en opstanding van Christus. En we zijn dus de rivier doorgegaan. En dat het een uitbeelding is in elk geval van de dood, dat lijkt me een duidelijke zaak. Kortom, ook hier een uitbeelding van de gemeente. En al de dochteren blijven in het leven, dat is een beeld van het Israël later, Israël zoals het in de toekomst, na onze bedeling in het geopenbaarde koninkrijk dus, zal ontstaan. Dat trouwens die jongens in de rivier geworpen worden en dat dat een uitbeelding is van de verborgen koninkrijk of van de bedeling der verborgenheid in onze dagen, dat is tamelijk logisch, want dan gaat het verhaal meteen verder en dan gaat het over een zoon die geboren wordt en die inderdaad in de rivier, verborgen wordt eerst en daarna in de rivier geworpen. Nou ja, in zo'n mandje enzovoorts, zodat hij niet echt stierf, maar de betekenis daarvan blijft gelijk. Dat wil zeggen, hij werd verborgen eerst 3 maanden en daarna werd hij ook inderdaad in de rivier geworpen. En dat was eigenlijk min of meer in overeenstemming met de woorden van Farao, al moet hij ze anders bedoeld hebben, maar daar gaat het nou niet om. Die hele gedachte van verberging via de rivier wordt inderdaad in het volgende hoofdstuk ontwikkeld, maar dan aan de hand van de geschiedenis van Mozes. Waarbij een man uit het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi, man uit Levi, en een vrouw uit Levi. Leuk is dat, hè? Moet je eens over nadenken. Was die man nou uit de 2 of uit de 10 stammen? En nou niet meteen zeggen, die bestonden toen nog niet, die 2 of 10 stammen, want ze bestonden natuurlijk wel, hè? Was uit de 2 of uit de 10, dat is niet te zeggen. Want onder normale omstandigheden is Levi de 13e stam. Meestal, niet altijd, maar onder normale omstandigheden is Levi de 13e stam. Dat wil zeggen, er woonden Levieten te midden van de 10 stammen en er woonden Levieten te midden van de 2 stammen. En ik weet dat ik nu vanavond het allemaal niet kan uitleggen, maar in mijn gedachten is het zo dat aangezien de 2 stammen gewoonlijk de vrouw zijn, dat wil zeggen het openbare Israël, het Israël wat de eeuwen door bekend gebleven is, het Joodse volk dus, houd ik erop dat de man dan meer in bijzonder de aanduiding is van de 10 stammen van Israël. Ik heb daar nog wat redenen voor, maar ik ga er niet op in, want dan moet ik allemaal Bijbelse geschiedenissen aanhalen en uitleggen, soms maar hele korte, maar daar blijkt dat inderdaad wel degelijk uit, dat bij gelegenheid de 2 stammen voorgesteld worden als de vrouw, de 10 stammen als de man. Niet lang niet altijd, maar in nogal wat gevallen wel, omdat via die man, die mannelijke 10 stammen zal ik maar zeggen, dan geduid wordt uiteraard op het ontstaan van de gemeente. Nou goed, meer kan ik daar niet over zeggen. Dan moet ik over Simeon en Anna gaan praten en weet je wel. Goed, nou, dat doe ik dus even niet, hè? Nee, goed. Nee, doen we niet. Dus we gaan door. Het is beide uit Levi. En dan staat er bovendien, de een was een generatie ouder dan de andere, want hij trouwde met zijn tante, hè? Amram. Met zijn moei, staat er. En dat betekent niet zijn moeder, maar dat betekent zijn tante. Een oudere generatie, ook aardig. Maar goed, ik ga er niet op in. Staat hier nou gewoon, de vrouw werd zwanger en baarde een zoon toen zij hem zag dat hij schoon was. Zo verborg zij hem 3 maanden, daar heb je de verberging. En dus de verborgenheid in ieder geval ook. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen. Wat het maar wezen mag dan, hè? Maar in ieder geval, een kistje van biezen, belijmde het met lijm. Dat is dat spul wat in een ander bijbelgedeelte gebruikt werd voor het metselwerk van de tichelstenen enzovoorts, hè? Ja, in Genesis 10, jawel. Goed. Maar ik ga er allemaal niet op in. Belijmde met lijm en met pek, en ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. Kortom, nou is de vraag, en hoe heette die jongen? Hé, hey, Mozes, ja, dat weet u. Je kent de geschiedenis, hè? Je hebt verder gelezen. Hoe heette die jongen? Nee? Geen idee? Hè? Nee, heeft nog geen naam. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar komt de naam Noach niet bij u op dan? Hè? Hè? Het is maar wat ongeveer hetzelfde gebeurt. Hij bepekte hem van binnen en buiten met pek. Nee, Noach, de ark. Jawel, er is een parallel in die geschiedenis. Hè? En Noach, u weet het, zijn naam betekent gewoon de trooster. En Noach is dus een type van de trooster, namelijk Christus. Die de wateren van de dood, van het oordeel dus overwint en doorstaat, overleeft, of hoe je dat maar zeggen mag. Die uit de dood opstaat dus. Noach dus bij wijze van spreken ook. Maar hier gebeurt hetzelfde met Mozes. En wat u niet merkt, maar wat wel degelijk zo is, is dat dat kistje hier, uit vers 3, wat zo mooi vertaald is met kistje, dat vertaalt men in Genesis, wat is het, 6, en wat er verder volgt, vertaalt men met ark. In het Hebreeuws staat hetzelfde woord. Dat zijn de enige twee toepassingen van dit begrip. Theba. Dus wat is de Theba? Dat is of de ark van Noach, of het kistje, het bieze kistje van Mozes. Maar het gaat heus over hetzelfde, er worden dezelfde termen voor gebruikt. Meerdere termen trouwens, dus over dat pek en lijm heb ik het ook al even gehad. Nou, hoe dat ook zij, Mozes komt in het bieze kistje te liggen aan de oever der rivier, op het water of in het water waarin hij ook geworpen zou moeten worden, maar hij overleeft het. En wat het uitbeeld? Wel, dat is heel gemakkelijk natuurlijk. Dat is uiteraard een beeld van de dood, maar Mozes overleefde, dus is het een beeld van opstanding. En daarmee is een geweldig type van Christus. Zo overleefde Noach. En de mensheid werd bij wijze van spreken door hem toen behouden. Allemaal bij wijze van spreken, want het is natuurlijk toch typologie. Maar zo is het hier met Mozes ook. Mozes overleeft dit water. En daardoor zou inderdaad heel Israël behouden worden en overleven. Dat is de gedachte. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk een schildering van de Heer Jezus Christus. Maar over de details daarvan spreken wij weer na de pauze. Wij gaan dus terug naar Exodus 2. Bij de man uit het huis van Levi die een vrouw nam uit de dochter, als dochter van Levi, Semoei, zijn tante dus. En daaruit wordt dan deze Mozes geboren, al staat zijn naam hier natuurlijk nog niet. Hij wordt dus 3 maanden verborgen en daarna verdwijnt hij op de rivier in het bieze mandje, bieze kistje. Maar vergis u niet, het ding heeft dezelfde betekenis als de ark van Noach. Er was even een discussie hier net. Er is nog een ark in de Bijbel namelijk, dat is de ark des verbonds. Maar dat is een ander woord. Dat woord voor de ark des verbonds komt uit het laatste vers van Genesis 1. En daar is het een kist in Egypte. Waarvan Jozef staat en dat ze zijn lichaam legde in een kist in Egypte. Punt. Einde van het boek. En die kist is dus de lijkkist van Jozef. En later wordt dat woord gebruikt voor de ark des verbonds. Zodat hij nou meteen weet wat er in de ark des verbonds lag. Nee, dat is typologie. Ja, ja, Jozef, maar het is Christus uiteraard, hè? Ja, de eerstgeborene, daarom waren het ook 2 stenen tafels, dat hebben we net ook even vastgesteld, hè? Ja, de eerstgeborene, dubbeldeel, dus 2 stenen tafels. In de aardes verbond, een type van Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. Maar goed, dat laten we allemaal maar weer weg. Dit woord wat hier vertaald is met kistje is hetzelfde als wat in Genesis vertaald wordt met de ark, namelijk die van Noach, zodat de positie van Noach, zowel als die van Mozes, eigenlijk dezelfde is. Degene namelijk die de wateren overwint, de dood overwint feitelijk, en daardoor fungeert als de redder van heel het volk, dan wel heel de mensheid. En daarbij zijn ze allebei een type van Christus natuurlijk, die inderdaad de dood overwon, en daardoor de redder is van heel het volk, en ook in andere zin van heel de mensheid. Maar ook even terug naar Exodus. Dan zijn we in vers 4. Daar staat, en zijn zuster stelde zich van verre. En nou wordt het interessant, hoor. Zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Ik denk dat de geschiedenis zelf al bekend is, hè. En toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en ziet het jongske weende En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zeide: dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, want die was in de buurt gebleven om te kijken wat er gebeuren zou. Die zei: zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeën roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar: ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zei de Farao's dochter tot haar: neem dit knechtje heen en zoog het mij. Ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter. En het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes. En zeide: want ik heb hem uit het water getogen. En goed, de betekenis van de naam staat er gewoon bij, dus daar houd ik het maar op. Uit het water getogen. Hoe men aan die betekenis komt, doet er nou niet toe. Maar in ieder geval, dat is de betekenis van de naam. En dat alleen al betekent dat hij de dood heeft overwonnen. In de eerste plaats omdat er water een beeld zijn van de dood, maar ook letterlijk in de geschiedenis is dat zo. Hij zou moeten sterven, hij moest in de Nijl gegooid worden. Het is ook gebeurd, maar niettemin, hij leeft nog. En dus eigenlijk weer, zij heeft haar zoon als bij gelijkenis uit de dood wederverkregen. Maar goed, dat waren woorden uit Hebreeën 11 en gaan over Abraham en Isaac. Maar het is dezelfde gedachte dus, hè? De zoon heeft de water overwonnen. Maar het bijzondere van het verhaal is dat deze Mozes hierdoor in dezelfde positie terechtkomt als aan het eind van het verhaal, in vers 10, waar is dus Mozes terechtgekomen in dezelfde positie eigenlijk als we denken van Jozef, de zoon van de farao. Zoon in de Bijbelse zin van het woord nog altijd dan. Kleinzoon, maar wat maakt dat uit? Niks, hè? De zoon van farao. Nou, dat was Jozef ook. Minstens. Er wordt zelfs nog andersom gezegd. Er wordt zelfs gezegd dat Jozef de vader is van farao. Jawel, dat staat er ook nog. Genesis 45. Dat kan ook nog, omdat je kunt zeggen dat farao in heel Egypte afhankelijk was van Jozef en door Jozef leven had ontvangen en redding enzovoort. En dan fungeert Jozef als vader. In die zin kan het ook, maar in de andere zin, het was farao die Jozef had aangesteld. En op grond daarvan alleen al moet gezegd worden dat Jozef dus inderdaad de zoon was van farao. Nou, Mozes is hier ook dezelfde positie, namelijk de zoon van farao. En het komt nog meer met elkaar overeen, want Jozef zou werd zoon van farao om redder te worden van Israël, om hen tot overblijfsel te stellen, hoe dat maar heet. En dat is precies hetzelfde als wat Mozes hier ook overkomt. Dat kan niet missen. Maar goed, daar zitten nog een paar dingen aan vast. Want het eigenaardige is dat er de zus van Mozes, dat moet dus Mirjam geweest zijn. He? Er staat er niet bij, het is geheim wie ze is. Maar dat verklaart al meteen wie zij is. Nee, ik probeer het langzaam te vertellen, maar deze zuster van Mozes namelijk, van wie we eerst niet weten wie ze is, van wie we later leren dat ze Mirjam heet, in het Grieks dus heet ze Maria. En haar zus heette Martha. En haar broer heette Lazarus. En dat is dus Mozes. Nou, en dat allemaal voor degenen die de Bijbelstudies de laatste tijd in Leeuwarden gevolgd hebben. En wie is Lazarus? Dat is Eleazar, namelijk eigenlijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De middelaar van het nieuwe verbond, Lazarus. Het was de broer van Mirjam, Maria. Nou, hier vind je deze Maria terug. In de meest oorspronkelijke uitvoering, denk ik altijd maar. Mirjam en haar broer heet Mozes. En als u het verhaal nog completer wil maken, de broer heet ook Aaron. Maar dat is een nog ouder verhaal. Mozes plus Aaron is Melchizedek.
Zie je, je komt er toch terecht.
Hoe dan ook. Maar dat is niet wat ik u wilde vertellen, want ik hoopte dat u deze dingen al wist. Wat ik wilde vertellen is dit. Dat in de geschiedenis van het Nieuwe Testament van Lazarus, als type van Christus, de middel van het Nieuwe Verbond, en dan die twee zussen, dat in die geschiedenis Martha, de huisvrouw, die bezig is met veel dienen, stichelen en strijken of zo, dat daarin Martha een beeld is van de gelovigen zoals die komen uit het Joodse volk. Dienend in het huis, Israëls, onder de wet. Waarnaast uiteraard Maria, die helemaal zich niet met de huishouding bezig hield. Die was geëmancipeerd hoor, denk er goed om. Nou ja, dat deze Maria, die zich niet met de huishouding bezig hield en er als het ware buiten stond, die zat aan de voeten van de Heer Jezus en liet zich door hem onderwijzen. Een prachtig beeld van die langzamerhand hopelijk ook bekende waarheid dat Martha een beeld is van de twee stammen die druk aan het werk zijn en daarom niet luisteren naar het woord des Heren. En aan de andere kant is Maria degene die staat voor de 10 stammen van Israël, die helemaal niet in de huishouding betrokken zijn, maar die wel degelijk bereid is, hè, om te zitten aan de voeten van de Heer en door hem onderwezen te worden in zijn tempel. Nee, ja, zo staat het in de uitspraak die de Heer daar citeert uit het Oude Testament bij die gelegenheid. Maar zoek u het maar eens na. Als u het weten wil, moet u zelf maar wat moeite doen om het na te lezen. Zo moeilijk is het niet. De Heer zei, er is maar één ding dat nodig is. En toen citeerde de Heer uit de psalm. Namelijk dat er maar één ding was dat men zou moeten luisteren naar het woord Gods en zou moeten onderzoeken in zijn tempel. En waarna de Heer zegt, en Maria heeft het goede deel gekozen. Nou, het kan niet missen, of je er nou lang of kort over nadenkt, het kan niet missen. Lazarus, de man in het huis, is een type van de Heer zelf. Martha is een beeld van uiteindelijk van de gelovigen uit het Joodse volk, uit de twee stammen dus. Want ze is een gelovige, dat blijkt uiteindelijk ook heel duidelijk. Leest u anders maar haar uitspraken in Johannes 11, ter gelegenheid van de opwekking van Lazarus. En Maria, die wordt er later bijgehaald, maar Maria is dan een beeld, kan niet missen, van die andere 10 stammen van Israël. Datzelfde moet dus ook gelden voor de originele Maria, namelijk Mirjam. Weet u niet, ze werd melaats. En toch genas ze weer. Dat is niet een beeld van de 10 stammen van Israël dan. Helemaal verdwenen, weg en toch weer genezen enzovoorts. Ja, dat kan niet missen. Het is hier dus die zuster die hier Mozes in de gaten houdt. En dan vervolgens, staat er, zijn zuster stelde zich van verre. Nou, ik weet niet hoe het. Weet u waar die term van verre nog meer voorkomt in de Bijbel? Dat is al moeilijk hoor. Efeze 2 is een hele goeie. Daar ga ik lekker niet op in. Maar Efeze 2, ja. Ja, maar dat klopt precies. Want daar gaat het over precies dezelfde dingen. En je komt een term van verre tegen. Hè? Ja, wat ik hoopte te horen was de gelijkenis van de verloren zoon. Wat een verkeerde naam is, want het is de vergelijking van twee zonen. De gelijkenis van die twee zonen. De een die nooit weg geweest was als uitbeelding van het Joodse volk. Aan wie al de bezittingen van vader gegeven had, maar had er nooit gebruik van gemaakt. Hij bliefde ze gewoon niet. Alleen toen bleek dat zijn andere broer het gekregen had, toen werd hij ineens jaloers. Hij zei, ik heb nooit een bokje gekregen om feest te vieren. En vader zei, hoezo niet? Het was toch al van jou? Maar nooit gebruik van gemaakt. Dat is een beeld van het Joodse volk, zeker. En daarnaast heb je die oudere zoon, de verloren zoon namelijk, die inderdaad zijn erfdeel opeiste en daarmee wegging. Dat wil zeggen, zijn erfdeel kreeg hij toch. Maar niettemin verdween hij van het toneel. En daarna kwam hij alsnog terug tot de vader. Hij zei als dienstknecht, maar vader zei wel nee, als zoon. En dat is een beeld van de 10 stammen. En hoe daaruit, want dat is eigenlijk de gedachte dan vervolgens, hoe uit die 10 stammen dan eigenlijk de gemeente ontstaat. En hoe dat dan uiteindelijk zelfs weer leidt tot de jaloersheid van die andere zoon die voor het Joodse volk staat. Ja, daar hoef je alleen nog maar Romeinen 10 en 11 naast te leggen. Waar Paulus het heeft over het tot jaloersheid verwekken van het Joodse volk. Nog afgezien van dat die dingen ook in het Oude Testament al aangekondigd zijn. Die onderlinge jaloezie enzovoorts. Tussen 2 en 10 stammen, tussen Juda en Ephraim. Maar goed, zijn zuster stelde zich van verre. Nou, punt is, van verre zijn is in het algemeen de aanduiding van de heidenen. Want u komt de belofte toe. En alle die daar verre zijn, zei de apostel. En wie zijn er verre? In het algemeen de heidenen en in het bijzonder de 10 stammen van Israël. Ja, sorry, maar langzamerhand begin ik me ervoor te excuseren dat ik dat elke keer zeg. Maar ik kan het ook niet helpen dat het overal staat, hè? Ik verzin het ook niet, hoor. U komt de belofte toe en alle die verre zijn, zijn de heidenen in het algemeen. Dat is in elk geval zo. En misschien wilt u de rest niet weten, maar in het bijzonder is de uitdrukking, degene die verre zijn, de uitdrukking voor dat deel van Israël dat in de verstrooiing, in de ballingschap is. En dat zijn dus in elk geval de 10 stammen. En dat Efeze 2 wat je net aanhaalde, klopt natuurlijk ook. Ik weet niet of ik het ooit in uw midden gezegd heb. Maar daar staat inderdaad dat Paulus spreekt tot heidenen en zegt dat de heidenen, gij heidenen, dat gij eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls. En wij haasten ons dan te verklaren dat het niet kan, omdat het moet zijn dat gij eertijds vreemd waart van het burgerschap Israëls. En met enige moeite valt het woord ook wel zo te vertalen. Maar het neemt niet weg dat de term toch heus gewoon rechtstreeks vertaald zou moeten worden, zonder verdere toelichting, vertaald zou moeten worden met vervreemd van het burgerschap Israëls. Zo staat het ook in de Statenvertaling. En dan is de volgende vraag dus niet, dat kan niet, want de heidenen zijn niet vervreemd van het burgerschap Israëls, omdat ze nooit aan burgerschap Israël deel hebben gekregen. Nee, de opmerking moet zijn, wie zijn die heidenen die vroeger wel deel hadden aan het burgerschap Israëls en daarna niet, en die nu weer nabijgebracht zijn. Niet meer verder zijn, maar nabijgebracht zijn. En daar is natuurlijk toch maar één antwoord op. Daar gaan we weer. Hè? 10 stammen van Israël. Waarna de apostel in Efeze 2 zegt, die twee, Joden en Heidenen, die tot geloof zijn gekomen, zijn één geworden in Christus. Maar zelfs de vertalers hebben er tekstverwijzingen bij gezet naar Ezechiël 34 en 37. Waar zulke profetieën staan over twee die tot één zouden worden door Christus. Twee die tot één zouden worden in de handen van de profeet. In de handen van Christus dus, daar komt het op neer. Maar dat zijn heus profetieën die letterlijk spreken over 2 en 10 stammen van Israël die één zouden worden. En daar kunnen we lang en kort over praten, maar we komen er niet onderuit. Nou, dat is hier ook zo. Mozes is degene die de dood ingaat en dan uit de dood zou moeten opstaan. Een beeld van de dood en opstanding van Christus. Maar waar komt Mozes terecht? Punt 1, in Egypte, dat wil zeggen buiten Israël. Wordt van Israël weggenomen, dat is in ieder geval de hoofdgedachte. Maar bij nader inzien wordt hij bewaakt en verzorgd door zijn zus Mirjam. Dus de hoofdgedachte uit het verhaal is, uiteraard, hij komt weg uit Israël, maar hij komt bij de heidenen terecht. En dat is het verhaal uit Handelingen en uit de Nieuwtestamentische brieven, dat de zaligheid der heidenen gezonden is. Zou weggenomen worden van Israël, dus de heidenen gezonden die zouden horen. Dat is het verhaal. Maar nauwkeuriger, daar gaat hij, het is altijd nauwkeuriger, hè? Nauwkeuriger gebeurt het via dat meisje, wat van verre staat weliswaar, maar die de zaken nauwlettend in de gaten houdt. Via Mirjam dus. Maar Mirjam is een beeld van de 10 stammen van Israël. Dus wie zorgt er nou uiteindelijk voor Mozes? Waar komt de Messias dus terecht? Wie dient hem? Zijn er nog andere termen? Wie zalft zijn voeten? Die is iets moeilijker. Hè? Nou goed, in ieder geval, maar Mirjam, maar ze is een beeld van de 10 stammen van Israël, de hele rest van de Bijbel door, dus dat kan niet missen. Dat betekent dat de Heer terechtgekomen is, inderdaad weliswaar, niet bij de Joden, maar bij de heidenen, maar dat is de wat meer algemene uitdrukking. Wat nauwkeuriger, voor wie het zien wil, betekent het, hij komt bij de heiden, dat is waar. Maar als het er helemaal over gaat, is hij dan toch terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. Die verre zijn en verre staan. Maar zij treedt in contact met deze dochter van Farao. En daar gaat het maar om, hè. En zij regelt inderdaad dat... Dat Mozes een voedster krijgt. Die voedster blijkt gewoon zijn moeder te zijn. En dan heb je de hele aardige gedachte. De Heer is afkomstig uit Juda, uit de Joden. Zo is het ook. Via de eenvoudige lijn van Romeinen 11... is de Heer niet alleen afkomstig uit de Joden, want dat is natuurlijk zo, maar is het zelfs zo dat de gemeente daar beschouwd wordt als het gelovig overblijfsel van Israël. U weet de takken die op de olijfboom geënt worden enzovoort. Ik doe mijn best om het niet al te diep op in te gaan. Dit vind ik diep genoeg eigenlijk wel, hè? Kortom, de gemeente wordt beschouwd als het gelovig overblijfsel van Israël, en daar wordt dan primair gewoon onder verstaan de Joden. Dat kan niet missen. Die zijn gestruikeld, maar niet alle. Dat wil zeggen, het volk is gestruikeld, maar de uitverkorenen, de gelovigen, hebben het verkregen, staat daar. Dus ze hebben inderdaad de zaligheid ontvangen enzovoorts. En het moet gezegd worden dat het dan wel een minderheid is uit de Joden die tot geloof kwam, maar het wordt aangevuld met een heleboel heidenen die tot geloof gekomen zijn, maar die lijn zet zich gewoon voort. Het betekent gewoon dat de gemeente beschouwd wordt in de Bijbel als het gelovig overblijfsel van Israël. Dat is de eenvoudige gedachte. Ik kan het ook niet helpen. Dat is de eenvoudige gedachte uit Romeinen 11. En dat is wat tot uitdrukking komt, doordat Mozes inderdaad terechtkomt gewoon terug bij zijn moeder die hem zocht. Hoe heette zijn moeder trouwens? De moeder van de Heer Jezus. Hoe heette de moeder van de Heer Jezus? Leuk, hè? Dat is om het moeilijk te maken. Maar goed. Dat is een vader. Jozef. Ga er maar aan staan. Hè? Ja. Dat wijst allebei op 10 stammen van Israël. Ik kan niet missen. Nou goed. Maar waar het om gaat is dat de gemeente in Romeinen 11 volgens de normale lijn van de gedachte beschouwd wordt als het gelovige overblijfsel zelfs uit de Joden. Want ik mag het heus wel zo zeggen. Zo klopt het ook. Maar de andere lijn is dat het Joodse volk in zijn geheel het verworpen heeft. Waarna het evangelie de zaligheid terecht kwam bij heidenen. En het blijkt dat heidenen tot geloof komen, maar het eigenaardige is dat de meerderheid van die heidenen die tot geloof komt, inderdaad blijkt te zijn afstammeling van de 10 stammen van Israël. Is de gemeente nou voortgekomen uit de Joden, uit het tweestammenrijk, het Juda, of uit de 10 stammen? En het antwoord is allebei. Het is maar welke lijn getrokken wordt, van welke kant men dat bekijkt. Officieel wordt de gemeente niet als Joods beschouwd, zo zonder meer niet. Al is het daar oorspronkelijk uit voortgekomen. Maar de gemeente wordt wel beschouwd als eerstgeborene en dus wordt de gemeente rechtstreeks geassocieerd met de 10 stammen van Israël. De gemeente wordt ook niet als Jood of Joods aangeduid, maar wel als Israël. Het Israël Gods bijvoorbeeld, om maar eens wat te noemen, hè. Komt nog een paar keer voor, hoor. Trouwens, gelijksoortige uitdrukkingen. Maar als Jood niet. Het enige wat overblijft zijn de uitspraken uit Romeinen, waar gezegd wordt, die is een Jood die het in het verborgen is. Die besneden is met een geestelijke besnijdenis dus. Maar dat spreekt niet zozeer over de gemeente als wel over de individuele gelovigen. Hè? Dus daar hoef ik verder niet op in te gaan. Maar de gemeente als geheel wordt meer beschouwd te zijn Israël dan dat het wordt beschouwd als Jood op een of andere wijze. Nou goed, hoe dat ook zij, we vinden beide gedachten terug in deze geschiedenis. Namelijk, de moeder van Mozes staat gewoon voor het Joodse volk, uiteraard, waar de Heer uit geboren is. Terwijl aan de andere kant deze zuster de uitdrukking is van de 10 stammen van Israël. Waaruit de gemeente op andere wijze overigens is voortgekomen. Maar juist deze laatste gedachte is belangrijker dan de eerste. Want dat de gemeente uit Juda is voortgekomen, dat is niet zo belangrijk. Wat echt belangrijk is, in ieder geval vanuit bijbelstandpunt, is dat de gemeente beschouwd wordt te zijn degene met eerstgeboorterecht. Letterlijk, dat is niet met typologie, maar heel letterlijk de vervulling van sommige van de beloften die aan Efraïm en Jozef dus gedaan zijn. En dat is echt een concrete letterlijke zaak. De eerstgeborene namelijk. En het eerstgeboorterecht van Israël is dan toch in elk geval terechtgekomen bij die gemeente van eerstgeborenen, die dan ook inderdaad bestemd is, zoals de wet al zegt, voor de Heer en dus voor de hemel. Nou goed. Je kan het ook niet helpen, maar dat is nou eenmaal de strekking van deze geschiedenis. Nou, dan komen wij in het gedeelte vanaf vers 11... Vers 11 tot en met 15, namelijk het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broederen en bezag hun lasten, en hij zag dat een Egyptisch man, een Hebreeuwse man, uit zijn broederen dus sloeg, en hij zag herwaarts en ginswaarts, en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand, en des andere daags ging hij wederom uit en ziet twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ongerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar, deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, ze zocht in Mozes doden, doch Mozes vloot voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en hij zat bij een waterput en vervolgens hoedde hij 40 jaar de kudde van Midian om vervolgens daarna 40 jaar de kudde van Israël te hoeden. Eigenaardig, hè? Nee, ik zeg het nou kort, ik kom er de volgende keer nogal wat nauwkeuriger op terug natuurlijk. Maar het eigenaardige is dat de gedachte die we al in de voorgaande geschiedenis gezien hebben, vervolgens uitdrukkelijk bevestigd wordt in wat er nu verder volgt in de geschiedenis van Jozef. Want ik moet u erop wijzen dat hier in het gedeelte van vers 11 tot 15 dan eerst sprake is van de dood van de Egyptenaar. En vervolgens is er sprake van dat twee Hebreeuwse mannen elkaar slaan, hè? Want die hebben ruzie in ieder geval. Twee Hebreeuwse mannen twisten en hij zeide tot de ongerechte. Er was dus een gerechte en een ongerechte, dat kan niet missen. He? Hij zei tot degene die in het ongelijk stond dus, waarom slaat gij uw naaste? Nou, als je nou twee Hebreeuwse mannen hebt en de een slaat de ander, dan is de vraag, wat beeldt dat uit? Nou ja, hè? Wie is de ongerechte? Dat is degene die over de steen struikelt. Je moet kijken wat de Heer over Judas zegt, hoe die hem noemt. Degene die over de steen struikelde. De ongerechte is staat dus inderdaad voor de twee stammen van Israël. En die slaat de 10 stammen van Israël. Daar komt het op neer. En waar we dat terugvinden? Nou, op zijn minst in de geschiedenis van Handelingen. Zullen we wel jaloers geweest zijn op elkaar, of weet je veel, maar zoiets. Maar in ieder geval vindt het terug in de geschiedenis van Handelingen, waar het ongelovige Jodendom overgaat tot de vervolging, tot vervolging van de gelovigen. Nee, ik zei niet dat die gelovigen per definitie afstammen van de 10 stammen van Israël, want dat is het punt ook eigenlijk niet echt. Ook te lastig om dat verder toe te lichten. Maar dat is het punt niet echt. Het gaat erom dat de Joden daar overgaan tot vervolging van de gelovigen en daarmee van de gemeente. En we hebben aan de andere kant schriftplaatsen genoeg waaruit het verband tussen de 10 stammen en die gemeente blijkt. Dus dat is het probleem niet. Maar dat is wat hier uitgebeeld wordt. Een ongelovig Joods volk wat overgaat tot vervolging van de gelovigen. Zeg maar de gemeente met daarachter liggende gedachte natuurlijk dat die andere man toch een Hebreeuwse man is. Dus is het toch de 10 stammen van Israël. Maar voor He? Goed. En wanneer dat gebeurt en Mozes zich ermee bemoeit, dan wordt ter discussie gesteld of hij wel de juiste rechter is. En dan wat er dan gebeurt is dat Mozes ook inderdaad moet vluchten, zich terugtrekt van zijn volk. En wat hier niet bij staat, maar wat er elders wel bij staat, is dat Mozes bij die gelegenheid, bij deze geschiedenis dus, zichzelf officieel aan Israël voorstelde als de komende verlosser. En dat betekent dat Mozes, toen hij deze dingen deed, wist welke bediening hem wachtte. Niet vermoeden of zo, hij wist het al. Het probleem is ook dat boven hoofdstuk 3 weliswaar staat Mozes door God geroepen bij de Horeb. Nou, als je dat heel letterlijk leest, klopt het. Maar als er boven zou gestaan hebben de roeping van Mozes, dan zou het een misverstand geweest zijn, omdat Mozes al veel eerder geroepen was. Hij wist het namelijk. Dat wil niet zeggen dat hij ook wel werkelijk wilde. Maar in ieder geval, hij wist dat hij de beloofde verlosser voor Israël zou zijn. Dat hij niettemin later, toen God hem riep bij de brandende braambos in hoofdstuk 3, dat hij toen aarzelde en eigenlijk niet wilde, want zoiets lezen we dan, hè. Dat doet er verder niks aan af, maar je moet erbij bedenken dat hij 40 jaar tevoren ook al eens een keer zich als verlosser van Israël had aangemeld. En toen moest het volk hem niet, en dan begrijpt u misschien waarom hij 40 jaar later aarzelt, om alsnog op middelbare leeftijd, zal ik dan maar zeggen, dan wel op al oudere leeftijd, want dat was het natuurlijk, om dan alsnog te doen wat in het begin niet moest. Of althans niet lukte. En waar ik op doel, is uiteraard de uitspraak in Handelingen 7. Handelingen dus, ja. Die geschiedenis van christenvervolging door de Joden. Onder andere dan. Handelingen 7. In de reden van de man met de kroon, Stefanus, waarvan staat vers 23. Als hem nu de tijd, dat is 7 vers 23, hè, verhandelingen. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. Hij was dus al 40 jaar oud. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem. Het waren niet twee die ruzie maakten alleen maar. Het was de een die ruzie maakte met de ander. Hè? Een terechte en een onterechte. Ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die overlast geschiedde en versloeg de Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan. Hij was van mening, betekent dat. Niet, hij had een idee fix. Hè? Ja, dat is een hondje. Ja,
ja hoor. Goed.
Ja.